Vandaag gaan we onze stressvolle serie afsluiten over stress in december. En we hebben er wat statistieken over voorgelezen dat Nederlanders hun leven gemiddeld 0,7 punten lager of 0,7 minder punten qua score geven, qua geluksniveau. Omdat wij als Nederlanders ervaren de donkere wintermaanden als stressvol. Voor wie van jullie geldt dat ook? Feestdagen, misschien familiebezoeken, cadeautjes kopen, allerlei verschillende dingen. Vuurwerk vermijden, die dagen komen er weer aan. Je hond rustig houden, je katten. Nou goed, ik ben niet echt een dierenman, dus ik heb niet zoveel verstand van, maar ik weet dat het voor sommige dieren stressvol kan zijn. En dus dat is een feit en daar hebben we het afgelopen paar weken over gehad. Vandaag sluiten we de serie af. Vandaag wil ik praten over het achterlaten van dit afgelopen jaar. En dat kan soms heel erg helpen, denk ik. Ik denk dat een van de oorzaken van stress is dat we soms heel erg veel van ons verleden met ons meenemen. Soms kunnen de successen van ons leven, dus de resultaten die we misschien behaald hebben dit jaar, de verwachting die we hebben gecreëerd dit jaar, leiden tot meer stress, omdat we het gevoel hebben dat we dit jaar weer 2015 de overtreffende trap daarvan moeten doen. En dat kan leiden tot succes, of tot stress. Misschien ook tot succes, maar in ieder geval stressvol succes. En soms hebben we misschien het gevoel dat we het falen uit ons verleden, dat we die in het komende jaar weer moeten gaan compenseren. En dat kan ook leiden tot stress. Als we het gevoel hebben dat we een negatieve verwachting hebben gecreëerd, of misschien van onszelf een negatieve verwachting hebben, dan kan dat momenteel een heel stressvolle situatie zijn als we ons verleden en alles wat er dit jaar is gebeurd, als we dat meenemen in ons nieuwe jaar. Een van de dingen waar ik van hou met oud en nieuw, is dat het op de een of andere manier een soort van markeringspunt is. Ons leven gaat zo snel en gaat zo snel voorbij. En we gaan jaar na jaar na jaar. En als we niet een soort van markering hebben, een soort van reflectiemoment, dan denk ik dat we soms kunnen missen wat God voor ons heeft. En een van de dingen die ik mooi vind is dat we het nieuwe jaar, oud en nieuw, kunnen gebruiken als een moment waar we kunnen zeggen, dit is een markeringspunt voor mij. De 2014 is bijna voorbij. En 2014 sluit ik af en ik ga een nieuw jaar in. De Bijbel zegt, Gods genade is nieuw iedere ochtend. En ik geloof daarbij dat het nieuwe jaar een soort van een betekenisvol moment kan zijn. En ik denk heel veel mensen begrijpen dat. Ik weet niet, wie van jullie heeft een nieuw goede voornemens? Iemand? Goede voornemens? Oké, wie van jullie heeft er helemaal geen enkele goede voornemens? Oké. Maar de komende maanden zullen de fitnessscholen weer vol zitten met nieuwe, enthousiaste mensen die helemaal vol moeten het nieuwe jaar ingaan. En ik denk dat dat komt omdat, of weet je wat, de nicotinepleisters zullen, verkoop zal naar een nieuw niveau stijgen in de komende maanden. Omdat mensen zien dit nieuwe jaar als een markeringspunt om verandering teweeg te brengen. En ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan vandaag. Maar goed, de Bijbeltekst. Filippenzen 3, vers 12 tot en met 14. Dit is mijn tekst vandaag, niet heel erg lang. Maar ik kan niet beloven dat het de enige tekst is voor vandaag. Filippenzen 3, vers 12 tot met 14. In deze korte tijd dat we samen zijn. De korte tijd die ons nog rest. En er zal een boodschap worden die snel, effectief en als je het gelooft, pijnloos gaat worden. In de naam van Jezus. Amen. Filippenzen 3, vers 12 tot 14 zegt Paulus. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Zo, dit alleen al is al zo mooi. Niet dat ik al zover ben, mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Vers 13. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en ik richt mij op wat er voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Dit is Paulus en ik vind het zo mooi. Ten eerste wat ik zo mooi vind is dat Paulus zegt, Paulus heeft een derde van het Nieuwe Testament geschreven. Paulus schreef de Bijbel. In zijn tijd wisten mensen dat al. En hij zei, Niet dat ik al zover ben en dat ik mijn doel al heb bereikt. En ik vind het zo mooi als Paulus, de apostel Paulus, kon zeggen dat hij nog niet was waar hij wilde zijn. Dan denk ik dat het een bemoediging is voor iedereen van ons vandaag om echt te kunnen zijn met ons, om echt in de spiegel te kijken en om eerlijk te kunnen zijn met elkaar. Dat we niet ons beste beentje voort hoeven zetten in de kerk en dat we kunnen realiseren dat wij onszelf kunnen zijn, niet hoeven te doen alsof wij er al zijn, dat we al zijn aangekomen op onze bestemming, maar dat we weten dat als apostel Paulus onderweg was in zijn bestemming, dan mogen wij weten dat ook wij onderweg zijn in onze bestemming. Dat wij nog niet een afgerond project zijn, dat wij nog steeds een bord kunnen meedragen dat zegt under construction, dat wij nog steeds aan het werk zijn met dingen in ons leven. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat als je reflecteert op het afgelopen jaar, zullen er ongetwijfeld voor sommige van ons uitzonderingen daar gelaten, zullen er fouten zijn, dingen waar we spijt van hebben, zullen er dingen zijn waarvan we denken, ik zou het graag achter me willen laten. En ook het komende jaar, 2015, zal geen perfect jaar worden. En ik denk dat het mooi is om te zien dat Paulus in de Bijbel schrijft, als je de Bijbel schrijft, dan ben je gedwongen om eerlijk te zijn, onder inspiratie van God. Maar hij zei niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Hij zei, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar hij zegt, één ding weet ik wel. Paulus wist veel dingen, maar hij zegt, één ding weet ik zeker. Ik strek me, ik vergeet wat achter me ligt en ik richt mij op wat er voor me ligt. Paulus wist veel dingen. Paulus schreef dingen in de Bijbel. Paulus was een intellectueel, hij schreef dingen waarvan Petrus zei, wij snappen er soms helemaal niets van wat die man schrijft. Paulus die kende hele specifieke mysteries van God. Paulus had een diep inzicht in de manier waarop God werkte en had echt, je zou kunnen zeggen, baanbrekende ideeën voor die tijd in het christendom en vandaag nog steeds. Als we reflecteren op de ideeën van Paulus, dan denken we dat het is gewoon onzagwekkend wat die man zag en wat die man wist. En maar Paulus zegt, één ding weet ik. Ik heb één ding geleerd. Ik vergeet wat er achter mij ligt. Ik richt me op wat er voor me ligt. En met die tekst gaan we deze preek nu officieel beginnen. Zullen we bidden? Vader God, Heer, ik dank u op dit moment dat u in staat bent om uw licht te laten schijnen in ons hart. Heer, om uw woord wat levend is, tot leven te brengen in ons leven. Vader, we bidden, Heer, dat uw woord relevant zal zijn in ons leven, dat we de praktische implicaties zullen zien van wat u schrijft. We bidden dat het leven zal geven, dat het hoop zal geven in ons leven, dat het geloof zal creëren en dat we uw liefde zullen ervaren vanuit de woorden die u tot ons spreekt in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Nou, heeft iemand wel eens een investering gedaan die een beetje in de mist is gelopen? Iemand? Investering gedaan van je dag van dat had ik niet moeten doen. Oké, er zijn hier voorste rij mensen, achterin wat mensen. Oké. Andere mensen, aan de linkerkant zijn er mensen die wel eens een aankoop hebben gedaan van je dag van wat beter niet kunnen doen, een investering. Of misschien met terugwerkende kracht gedacht. Als ik nou eens terug zou kunnen gaan in de tijd en een andere investering had kunnen doen, dan had ik daar zoveel aan kunnen hebben. Ik heb bijvoorbeeld zelf, ik was een van de vroege de early adopters. Ik had zelf in 2003 kocht ik een iBook van Apple. En ik heb omgerekend, als ik die tijd niet mijn soort van 800-900 euro had gestopt in die iBook, maar in aandelen van Apple, had ik nu niet een oud iBook gehad dat nog 100 euro misschien waard is als collectors item, maar had ik nu zo'n 217.000 euro in mijn aandelenfonds hebben staan. Dat is een beetje zo'n soort van de vergelijking. Dus als ik terug zou kunnen gaan, en ik zei tegen mensen om me heen van, ik denk dat dit bedrijf gaat het gewoon echt, weet je wel, ik was helemaal geen gadgetman, ik hield helemaal niet van computers, wat dan ook, maar ik zag dat ding, ik dacht van, die wil ik hebben. En ik had zo'n idee van, dit gaat nog wel eens groot worden. En mijn vriend dacht van, wat is dat dan? Dus als je je vandaag creatief voelt met een Apple computer, vandaag is het niet echt think different. Vandaag is het gewoon, ga mee met de massa. Maar toen was het echt creatief. Anyway. Maar wij hebben wel eens keuzes gemaakt, investeringen gedaan, waarvan we dachten van, dat is een beetje in de mis gegaan. Toen ik opgroeide, en sommige van jullie zouden kunnen beargumenteren dat ik nog steeds bezig ben met opgroeien. Maar in mijn jeugd zag ik constant vrienden of ouders van vrienden van mij, wiens huizen verdubbelden in 10 jaar. En dat was, dus mijn idee als opgroeiend kind was, Zo snel, Lucas, je een kans krijgt, stop je geld in een hypotheek en koop je een huis. Dat was mijn levensles, observaties van een 14 jaar oude jongen. Ik zou echt letterlijk huizen van ouders, van vrienden van mij gewoon verdubbelen in waarde. Ik dacht van, Lucas, we moeten op deze trein springen. Het is tijd om mee te gaan. Dus toen ik mijn eerste baan kreeg, of mijn eerste vaste baan, was een van de voorwaarden waarop ik de baan zou willen accepteren. Ik kreeg een telefoontje van, Lucas, je bent het geworden. En ik zei, prima. Zolang ik gewoon gelijk een intentieverklaring van jullie kan krijgen, op die basis neem ik de baan aan. Ik kreeg niet zo heel veel geld, maar ik kreeg zo'n beetje de eerste week van mijn werk in mijn proeftermijn al een intentieverklaring. In week 2 had ik mijn huis al gespot. Volgens mij was in week 3 hadden we de onderhandelingen gedaan. En voordat mijn proeftermijn over was, had ik de financiering al geregeld. Ik had mijn baan gekregen in augustus, volgens mij in november 2007... zaten we bij de notaris. En in februari, ik zal het nooit vergeten, februari 2008 passeerde het huis en kregen wij onze sleuteloverdracht. Vervolgens nog €25.000 gestopt, want dat kon in die tijd. Hè, kon je een mooie bouwfonds nog financieren. In ons huis gestopt, alles laten stukken. Nog een paar hele kundige polen en nieuwe cv-installatie, alles gedaan. En ik zal nooit vergeten, ik moest, omdat ik voor een PR-bedrijf werkte, iedere dag alle kranten scannen. Ik begon mijn dag en ik scande iedere kranten. Financieel Dagblad, maar ook andere kranten waar ook interessante dingen in staan. Maar mijn huis passeerde, of mijn sleuteloverdracht was in februari 2008. Een jaar wat misschien een belletje doet rinkelen. En ergens in 2008... crashte de economie zo hard. En iedere dag las ik de kranten. Iedere ochtend net mijn eerste hypotheek genomen. En iedere dag zag ik hoe zwaar de financiële crisis aan het toeslaan was. Ik werkte in de communicatiesector, werd ontzettend op bezuinigd. Alle lonen werden onmiddellijk bevroren. En daar zat ik iedere dag te mediteren op wat het nieuws mij bracht. En ik kan je één ding zeggen. Ik weet hoe het is om een investering te maken die niet helemaal opleverde wat ik dacht. Ik dacht, ik moet zo snel mogelijk een huis kopen, want als ik zo snel mogelijk hier op de trein spring, dan gaan we dan over 5 tot 6 jaar, of over 8 jaar, waar ik nu ongeveer leef, dan, Lucas, dan zijn we binnen. Dan is je huis verdubbeld en dan gaan we het ervan nemen. Dat is niet helemaal het verhaal. En op een bepaalde manier is het goed geweest, want wie weet dat de rentestand nu lager is dan ooit tevoren. Wie weet dat, laten Gods mensen zeggen amen. Halleluja, wie is daar dankbaar voor? En dus, weet je wel, die kosten gaan ook naar beneden. Dus als je slim ermee omgaat, kun je denk ik in ieder nadeel wel ergens op zijn Cruyffiaanse voordeel vinden. Maar op de een of andere manier was de aankoop van mijn eerste huis niet helemaal wat ik had verwacht. Zijn er andere mensen die in begin 2008 een huis hebben gekocht? Iemand? Oké, Letin. Je weet hoe je voelt. Martijn. Oké, nou, we gaan voor jullie bidden. En zorg gewoon voor lage rentestand. Dat komt allemaal goed. De titel van mijn boodschap, als je houdt van titels in de kerk, als je daarop uit bent op titels in de kerk, hier is een titel voor je. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Dat is de titel van mijn boodschap. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. We moeten even kijken hoe we dat in de podcast titel zetten, maar dat komt helemaal goed. Overigens, kleine mededeling over onze podcast. We hebben onze podcast gezet op een ander URL, omdat we een tijdelijke website hadden. En Apple, in al hun almacht, is er niet helemaal van overtuigd dat ze die URL willen wisselen. Dus momenteel is onze podcast verkrijgbaar op onze website. En je kan hem ook downloaden en al dat soort dingen, maar binnenkort komt het automatisch via je iTunes weer binnen. Dus als je het hebt gemist, ik weet niet of je het hebt gemist, maar dan weet je waardoor dat komt. We zijn een georganiseerde kerk en we houden van dingen op een rijtje te hebben, dus het is zeer frustrerend. Maar goed, anyway, God zegt Apple en het komt helemaal goed. Alright, dus in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. En in deze korte tijd die we over hebben, wil ik mijn eerste punt maken. En dat punt is dat we, en dat punt is laat, de successen van 2014 achter je. Laat de successen van 2014 achter je. En wat ik wel zou willen zeggen is dat we in 2015, sommigen van ons zeggen dat is makkelijk, zeer makkelijk voor sommigen van ons, maar in 2015 kunnen wij niet het doel bereiken wat God voor ons heeft op basis van onze eerder behaalde resultaten. Wat ik mooi vind van Paulus, wat super interessant is van Paulus, is Paulus is een van de meest, eigenlijk de meest gekwalificeerde apostel die er op aarde in zijn tijd rondliep. Hij beschreef het zelf eerder in Filippenzen 3, wat we net hebben gelezen. Hij zei in Filippenzen 3, vers 4, ik heb het voor je op het scherm, hij zei, hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mijzelf te vertrouwen, als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. En dan gaat hij en dan begint hij een beetje een soort van opschepronde. En dan zegt hij, ik ben besneden op de achtste dag, zoals de wet voorschrijft. Hij zei, ik ben van de stam van Benjamin, de koninklijke stam, de belangrijkste stam van Israël. Opgeleid in de theologie van de farizeeërs, een hele, echt een elite groep. Hij was opgeleid door een van de meest kundige en gerenommeerde onderwijzers. Er wordt ook nog geciteerd in de Bijbel, Gamaliel, die blijkbaar een man van groot aanzien was. Hij zei, ik was een felle vervolger van de christenen. Blijkbaar was dat een soort van plusje, een pluspunt op zijn cv. Hij zei, als het ging om het volgen van de Joodse tradities en de Joodse wet, was ik zo fanatiek dat ik een felle vervolger was van de christenen. Hij zei, ik was de Jood van Joden. Hij zei, ik hield me aan alles wat er in de wet stond. Hij zei, als iemand reden heeft om op zichzelf te vertrouwen, dan ben ik dat. En dan gaat hij vervolgens in een paar zinnen, en als je dat thuis wil lezen, Filippenzen hoofdstuk 3, ontzettend interessant, vertelt hij dat zijn hele resume, zijn hele cv, wat hij tot op dat moment heeft opgebouwd, ziet als afval vergeleken met wat hij krijgt in Christus. En dat is de context waarin we vervolgens lezen dat Paulus zegt dat hij al niet zo ver is en zijn doel niet heeft bereikt, dat hij hoopt ooit nog eens te kunnen omvatten, of te kunnen grijpen waarvoor Christus hem gegrepen heeft. En hij zei, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding weet ik zeker, en dit vind ik nogmaals zo interessant. Paulus was opgeleid in de Joodse tradities. Hij was een specialist op het gebied van de wet. Hij was ontzettend kundig, hij sprak verschillende talen. God gebruikte hem door naar verschillende culturen te gaan, wat in die tijd misschien unieker was dan in onze tijd vandaag. En in verschillende culturen de boodschap, het goede nieuws van het evangelie te brengen. Hij wist cultuurkloven te overbruggen. Hij sprak in verschillende talen. Paulus was iemand met een ontzettend grote kennis en een ontzettend bijzonder inzicht tot het niveau dat andere apostelen niet zo goed begrepen waar hij mee bezig was. Hij zag dingen die andere mensen niet zagen en toch zei deze Paulus, één ding weet ik zeker. Is het niet bijzonder? Paulus wist zoveel dingen, maar dit wist hij zeker. Dus als je wil opstijgen vandaag naar het niveau van Paulus, dan zou ik zeggen, lees deze zin. En doe wat hij zegt. Hij zegt, ik weet één ding zeker, één ding doe ik in mijn leven. Ik vergeet wat achter mij ligt en ik richt mij op wat er voor me ligt. Als we deze zin lezen, dan vraag ik me af of wij het gewicht voelen van wat dit betekende voor Paulus. Het is één ding om je falen achter je te laten. Het is één ding om je succes om je problemen achter je te laten. Om te zeggen, 2014 was een jaar vol problemen, ik laat het achter mij. Maar het is heel anders om op te geven wat je hebt om Jezus te kunnen volgen in je leven. En kan ik één ding zeggen? Ik denk dat als we het hebben over stress, en het is niet echt helemaal een stress thema preek, maar het heeft een beetje een overlap erbij. Ik denk dat als we het hebben over stress, dat soms onze grootste successen het zwaarste kunnen wegen op ons hart, omdat we het gevoel hebben dat we die successen moeten overtreffen in onze toekomst. Kan ieder jaar van je leven groter worden? Kan ieder jaar beter worden? Ik geloof dat Gods grote toekomst voor je ligt. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat als jij zelf het gevoel hebt dat jij die toekomst moet creëren en ieder jaar weer in de overtreffende trap moet gaan, dat het soms ontzettend lastig kan zijn om dat te bereiken. Maar een ander iets is, en een veel belangrijker punt, is dat het doel wat God voor jou heeft, is zoveel groter dan het momentum wat je zelf kan creëren in jouw leven. En ik denk dat als jij Gods roeping en Gods bestemming in jouw leven wil realiseren, dat je moet realiseren, net zoals Paulus het realiseerde, dat je dat niet kan doen op basis van je eigen kracht, op basis van je eigen cv en op basis van je eigen verdiensten. Is iemand enthousiast hierover vandaag? Is iemand blij dat je niet zelf kan doen wat alleen God kan doen in je leven? En dus wat Jezus of wat Paulus zegt, ik moet ze niet door elkaar halen, we bidden Jezus, we Paulus. Wat Paulus zegt is, ik vergeet de goede en positieve dingen voor mijn verleden. Ik vergeet de kwalificaties die ik heb. Ik zie ze als afval en ik laat ze achter mij. En ik denk, voor sommigen van ons is dat belangrijk om dat te doen. Omdat het soms lastig is om God te volgen als wij te veel leven op basis van ons eigen succesverhaal. Ieder persoon die hier vandaag zit, denk ik, realiseert zich dat we niet naar God kunnen komen op basis van onze eigen verdiensten. Alles wat God mij heeft gegeven, is pure genade. De toekomst die deze kerk heeft, is een toekomst vol genade. En wij beseffen ons meer dan wie dan ook, dat God ons genade heeft gegeven om te doen wat we kunnen doen. Dat God ons heeft gezegend om een zegen te zijn. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God zo genadig is. En dat is een van de redenen waarom we als kerk altijd een boodschap zullen hebben van genade, van geloof, hoop en liefde. Omdat als wij ons realiseren dat wij nog niet helemaal zijn waar wij willen zijn, dan kunnen wij ook anderen helpen die niet zijn waar ze zijn. Omdat wij begrijpen hoe zij zich voelen. Omdat wij zien dat wij hier niet zijn op basis van onze eigen verdiensten. En daarmee kunnen we het potentieel zien in anderen. Maar goed, dat is een klein zijpuntje. Alright? Dus laat de successen van 2014 achter je. Als je het gevoel hebt dat dit punt gemaakt is, laten we gewoon God een applaus geven en dan kunnen we verder gaan. Oké? Oké. Heel manipulatief, vind je ook niet? Heel manipulatief. Mijn tweede punt, en dit is misschien nog wel belangrijker, en het is niet heel erg deze preek is niet heel erg ingewikkeld, oké? Vergeef me. Ik heb de afgelopen 2 weken al eens van 4, 5 preken gegeven. Niet dat ik alle preken hoef te doen, maar soms is het gewoon lastig voor Heelkom om ook nog eens een keertje een preek te doen, whatever. Hoewel Heelke wel in januari gaat spreken. We hebben Valerie en Heelke. Komt helemaal goed. Maar mijn tweede punt is, laat je falen van 2014 achter je. Laat je successen van 2014 achter je, maar laat ook je falen, je problemen van 2014 achter je. Jouw problemen van 2014 kunnen jou niet weerhouden van de grote toekomst die God voor jou heeft. De problemen van 2014 en de problemen van je verleden kunnen je niet weerhouden van de toekomst die God voor je heeft. En misschien moet ik daarbij zeggen, als jij deze problemen achter je laat. Er zijn zoveel mensen die rondwandelen met een gewicht van hun verleden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat soms een deel van de zorg en een deel van de last die wij in ons leven ervaren afkomstig is uit ons verleden. En wat ik heb gemerkt, ik weet niet of jij het hebt gemerkt, maar gisteren reed ik op onze eenrichtingsweg in Den Haag. En we hebben hele smalle wegen. En mijn straat is heel erg smal, als je wel eens bent geweest, oudste 2 kanten. En er was iemand helemaal aan het einde van de straat, soort van zijn hout aan het uitladen voor zijn open haard of iets dergelijks. En dat duurde zo'n 5 minuten. En wie weet dat je in deze tijd geen 5 minuten meer hebt. Dus ik ben die hele straat achteruit gereden. Met mijn spiegels. En dat is echt iets van, hoe ver zou het zijn? 50 of 100 meter. Misschien wel 10 voetbalvelden of iets dergelijks. Iets minder, maar goed. Ik ben een vrij smalle straat. En het is zoveel makkelijker om vooruit te rijden dan achteruit te rijden. Omdat je achteruitrijspiegels veel kleiner zijn dan je vooruit. En heel veel mensen die proberen te zien waar ze heen moeten gaan in een achteruitrijspiegel. En het is veel lastiger om achteruit te rijden dan het is om vooruit te rijden. Dus hier is een praktische tip als je wel eens auto rijdt. Rij en kijk vooruit. Kijk door je vooruit. Kijk vooruit. Zeg ik zo, daarnaast je vooruit. Vooruit, vooruit. Kijk vooruit. Kijk in je vooruit. Kijk vooruit. Oké. En hier is een theologisch en misschien filosofisch en intellectueel hoogdravend punt. 2014, dames en heren, ligt bijna achter je. Heb je het gerealiseerd? 2014 ligt bijna achter je. Voor sommigen van ons is dit een jaar waarvan we zeggen, dit jaar zou ik wel snel willen vergeten. Dit is een jaar, niet voor Heelke en de Boer die dit jaar getrouwd zijn, maar voor anderen van ons, dit is een jaar die ik snel zou willen vergeten. En het goede nieuws is, de Bijbel zegt, laat je verleden achter je en richt je op de toekomst die God voor je heeft. Wie is er enthousiast over? Iemand? Nou, gisteren, om heel eerlijk te zijn, ik was deze boodschap aan het voorbereiden. En ik had een klein beetje verteld gisteren aan Nicola waar ik het over ging hebben. Nicola was niet heel erg enthousiast over het onderwerp, maar ik had het haar in één zin verteld. Dus ik kan het haar ook niet kwalijk nemen. Ze maakte opmerking, was heel erg over nadenken van, is het wel een C3 Den Haag waardig? Weet je wel? En is het wel de moeite waard om het hierover te gaan hebben? En toen, ik was op zoek naar een Bijbelverhaal. Het is niet zo dat ik altijd op zaterdag mijn preken voorbereid voor de zondag daarvoor. Maar in dit geval is dat het geval geweest. En ik was naar een winkel aan het gaan. Bedankjes aan het kopen voor iedereen, dat soort dingen. Misschien moet ik meer delegeren, maar goed, maakt niet uit. Maar dan is het verrassingselement ook wat minder van, goh, kun jij een bedankje voor jezelf kopen? Dus ik dacht, dat ga ik zelf doen. En ik dacht van, oké. En ik hoorde iemand spreken in mijn auto. Ik luister wel eens naar preken in mijn auto. Niet alleen maar mijn eigen preken, maar ook preken van anderen. En ik hoorde een verhaal, en dat was, sterker nog, het was een preek van een oudejaarspreek. Iemand die op 31 december een aantal jaar geleden een preek gaf. En die preek ging over leave it behind. En ik dacht van, wow, dit is bizar. En het stond op mijn podcast, was een oude podcast, en hij sprong aan. En toen begon hij te praten over een verhaal van David. En ik dacht van, dat is precies het verhaal wat ik moet hebben. En dat verhaal staat in 2 Samuel 12, vers 16 tot met 25. We hebben nog zo'n 5 tot 10 minuten. En ik heb nog 7 versen te gaan. Dat komt helemaal goed, maak je geen zorgen. Maar 2 Samuel 12, vers 16 tot met 25. Waarin David een enorme fout was begaan. David had enorm gefaald. Hij was een fout begaan die niet meer te herstellen was. De Bijbel zegt dat David was een man naar Gods hart. Maar op een dag zag David Batseba in bad zitten. Wie houdt van de humor van de Bijbel? Batseba zag hij in bad zitten. Hij keek vanuit zijn dak. Niet toevalligerwijs keek hij vanuit zijn dak. Het was niet zo. Hij keek. Nou goed, anyway. Hij keek vanuit zijn dak. Zag Batseba in bad zitten. Hij stuurt Batseba een sms. Zegt: hey Batseba, heb je zin om naar mijn paleis te komen? Je man is weg. En Batseba voelt zich verplicht om te komen. Want in een verzoek van de koning, die zeg je niet af. Misschien heeft hij schoonmaker nodig in zijn paleis of iets dergelijks. Dus denk van, nou, we komen. Goed, van het een komt het ander. Batseba wordt zwanger. David nodigt de man van Batseba uit om op bezoek te komen, om zijn vrouw te bezoeken. En die man was zo'n eervolle man, dat hij zegt van, als mijn collega's, als mijn medestrijders, even voor de veteranen onder ons, nu op dit moment in de loopgraven liggen, of in hun geval aan het strijden waren. Hij zei, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om naar mijn huis te gaan en door mijn vrouw ontvangen te worden. En David dacht van, man, zijn vrouw is zwanger. Er is geen manier om dit in de doofpot te stoppen. Hij wil niet naar huis gaan op de een of andere manier. Maria ligt nog in de toekomst. Dat verhaal kan ik niet gaan gebruiken als een smoesje. Dus David dacht, ik moet een oplossing vinden. En dus wat dacht David? Oh, wacht even. Als ik hem nou eens vooraan de vijandige linie zet. En ik zeg even tegen mijn aanvoerder dat hij hem even op het meest risicovolle punt van de muur moet zetten. Dan wordt hij vast gedood. En zo gezegd, zo gedaan. Hij liet een van zijn meest trouwe soldaten vermoorden. Omdat hij naar bed was gegaan met zijn vrouw. Okay? En het was nog in de tijd dat hij zelf eigenlijk ten strijde had moeten trekken. Maar hij had zin in een sabbatical. Dit is de situatie. En op een gegeven moment komt de profeet Nathan binnen. En de profeet die vertelt hem een verhaal over een man die wat schapen van een ander aan het stelen was. Er waren de laatste schapen. En David zegt, laat die man omgebracht worden. En de profeet Nathan zegt, wacht even David, jij bent die man. Want jij bent de man die het enige wat deze man had, wegnam en vervolgens hemzelf ombracht. Jij bent die man. En David wordt geconfronteerd met zijn falen en wordt geconfronteerd met zijn zonden. En vervolgens wordt het duidelijk dat zijn zoon, een heel erg tragisch moment voor David, dat de zoon van Batseba die hij verwekt had, zou sterven. En dan lezen we het volgende in 2 Samuel 12, vers 16 tot met 25. En het gaat relevant zijn voor ons verhaal hier vandaag. Maak je geen enkele zorgen. Daar staat, David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng, legde zich 's nachts op de grond te slapen. De hovelingen, zijn hof, probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan, maar David weigerde. En hij wilde ook geen eten aannemen. Na 7 dagen stierf het kind. En Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind gestorven was. Ze zeiden tegen elkaar, toen het kind nog leefde, wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan. David zag dat zijn dienaren met elkaar fluisteren. En hij begreep dat het kind gestorven was en vroegen hen, is mijn kind dood? Ja, het kind is gestorven, antwoordden ze. David stond op van de grond. Moet je hier naar luisteren? Compleet bizar. Ja, je kind is gestorven, antwoordden ze. David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie, trok andere kleren aan, hij trok zijn rouwkleren uit, hij trok zijn andere kleren aan, ging het huis van de Heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis, liet zich iets te eten brengen. Zijn dienaren vroegen hem, hoe kunt u dat nou doen? Toen het kind nog sterfde, vastte u en stortte u tranen, maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. En hij antwoordde, toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht, wie weet is de Heer me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik toch niet het kind terughalen. Ik ga naar hem toe, hij komt niet bij mij terug. Super interessant dat David al een perspectief had van eeuwigheid. Maar goed, David, vers 24, troostte zijn vrouw Bathsheba. Hij sliep met haar, waarschijnlijk wat meer. En ze kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief. Gaf het bij monden van de profeet Nathan, dezelfde profeet die hem confronteerde met zijn zonde, de naam Jedidja, lieveling van de Heer. Wat ik bijzonder vind van dit verhaal, uiteraard is dit niet een verhaal dat vertelt dat we niet mogen rouwen. En zeker niet in zo'n situatie dat wanneer we het verlies van een dierbare of een kind meemaken, is het niet een verhaal dat ons de praktische tips geeft om te rouwen. Okay? Dus dit is niet hoe we daarmee moeten omgaan. Dit is waarschijnlijk een Bijbeltekst die je niet vaak in de kerk zou horen. Maar wat ik zo interessant vind, is dat op een gegeven moment David besefte dat het voorbij was. David realiseerde zich, en dit heb ik nooit begrepen om heel eerlijk te zijn. Als ik deze tekst las, dacht ik altijd van, oké, weird. En ik ging weer verder. Maar als je erover nadenkt, dat David realiseerde zich dat er een consequentie was van zijn falen. En de situatie was uitzichtloos. En hij gaf om dat kind heel erg duidelijk. En hij had, uiteraard had hij verdriet om het verlies van zijn kind. Maar wat zijn hovelingen niet begrepen, is dat David op een gegeven moment doorhad dat de tijd van rouwen voorbij was. En David wist dat het over was. Hij was van slag toen zijn zoon ziek was. Hij weigerde te eten. Hij sliep op de grond. Hij was aan het vasten. Maar toen zijn zoon stierf, durfden ze het hem niet te vertellen. Want ze dachten van, hoe kan ik nou vertellen dat slechter is geworden? Wat David zich realiseert is niet dat het beter is geworden, maar hij realiseert zich dat het voorbij is. En wat ik wil zeggen vandaag tegen misschien 1 of 2, wellicht wat meer mensen vandaag, is dat de problemen en de last die je hebt gedragen in 2014 is bijna voorbij. En soms is er een moment dat we moeten zeggen, ja, ik geef om wat er gebeurd is in mijn verleden, maar ik kan niets meer doen aan het falen van mijn verleden. Het is tijd om te accepteren dat God een nieuwe toekomst voor me heeft. En het is tijd om te stoppen met rouwen. En het is tijd om een andere kleding aan te doen. Het is tijd om mijn rouwen in te ruilen voor een vreugde. En om niet meer langer meer terug te kijken, maar om vooruit te beginnen te kijken in het nieuwe jaar. Is er iemand die dit voelt vandaag? Ik denk voor sommigen van ons is het tijd om ons verleden achter ons te laten. Om een streep te trekken en te zeggen, ik vergeet wat er achter mij ligt. Ik kan niets veranderen aan mijn verleden. Maar wat ik wel kan doen, is ik kan een toekomst ingaan die God voor mij heeft. En weet je wat het mooie is van het verhaal? Is dat dit is een relatie die op een verkeerde manier begon. David en Bathsheba, je zou kunnen zeggen dat is niet zoals niet een relatie als uit het boekje. Hun relatie begon verkeerd. Maar ze hadden kunnen leven in het verleden. Ze hadden kunnen zeggen, we hebben een fout begaan. Onze hele relatie is verkeerd. Maar zij sliepen weer met elkaar, kregen een nieuwe zoon die hij Salomo noemde. En de Bijbel zegt, de Heer had dat kind lief. En dezezelfde profeet, die profeteert over dat kind. En dat kind werd genoemd de geliefde van God. En ik zou je willen zeggen vandaag, dat God een toekomst voor je heeft. En dat God jouw diepste rouwen, jouw diepste problemen kan omzetten tot een vreugde. Ik geloof, waar we het met kerst over hebben gehad, dat het licht van God nog veel groter kan schijnen in onze meest donkere situaties. zoals we met kerst bespraken, toen mensen zeiden over een man die blind was, wiens schuld is dit? Is het de schuld van zijn vader? Is dit de eigen zonde van deze man? En Jezus zei, het is niet omdat de vader heeft gezondigd, niet omdat deze man heeft gezondigd, maar deze ziekte, deze blindheid is hier, zodat de heerlijkheid van God gezien kan worden. En hij genas die man. En die man die was een getuigenis van wat Jezus deed in zijn leven. Ik wil je zeggen vandaag, is dat ik geloof dat God een God is van wonderen. En ja, het is goed om dingen een plek te geven. En ja, het is goed om te rouwen. En ja, het is goed om te vasten of om in een rouwkleed te zijn over dingen in ons verleden. Maar ook is het goed om op een gegeven moment een tijd van terugkijken af te sluiten en te zeggen, nu is het genoeg. Mijn verleden is niet langer de definitie van mijn toekomst. De toekomst die God voor mij heeft is groter dan mijn verleden. We kijken vooruit in onze vooruit en we zien een toekomst die God voor ons heeft. En met alles wat ik heb, laat ik mijn verleden en de ballast van mijn verleden en de stress en de zorg van mijn verleden achter mij. En ik maak een keuze. 31 december 2014 is het tijd om een nieuw jaar te beginnen. Gods genade is nieuw voor mij dit komende jaar. Is er iemand enthousiast hierover? Iemand? Ik geloof dat Paulus in staat was om op zijn hemelse doel af te gaan, omdat Paulus niet langer leefde in zijn verleden. Kun je je voorstellen hoe het moet zijn geweest om Paulus te zijn? Die de kerk vervolgd had, die christenen gevangen nam, die de kleding van mensen bewaakte, toen de eerste christelijke martelaar Stefanus gestenigd werd. De Bijbel zegt dat Paulus bijna doodsbedreigingen uitademde. Een ontzettend onprettige man. En God verscheen op hem, op weg naar Damascus, in een licht. En hij viel op de grond, was 3 dagen blind. God nam zijn blindheid weg en God veranderde zijn leven. Voor 14 jaar lang werd hij ergens, was hij niet zichtbaar. En na 14 jaar van eigenlijk onderzoek en openbaringen die God hem had gegeven, kwam hij opeens tevoorschijn en leefde Paulus een compleet nieuw leven. Mensen waren in het begin bang voor hem, maar Paulus realiseerde zich dat hij een verleden had dat hij achter zich moest laten. En ik denk dat als Paulus zijn verleden achter zich kon laten, als een vervolger, een moordenaar van christenen, en als hij vervolgens daardoor, of dat hij vervolgens in datzelfde leven, een nieuw leven kon leven, vol van genade, waar hij een boodschap preekte van geloof, hoop en liefde. Hij zelf was degene die schreef, zijn 3 dingen die overblijven, geloof, hoop en liefde. En de grootste daarvan is liefde. Als deze Paulus zijn verleden achter ons kon laten, hoeveel te meer kan jij vandaag een punt zetten, een streep trekken achter je verleden. En waar je misschien geneigd bent om een komma te zetten en het voor te laten gaan in een nieuw jaar. Ik geloof dat er iets heel erg krachtigs is wanneer je zegt, God, dit jaar laat ik achter mij. En ik ga een nieuw begin maken met u. Een nieuw begin waar ik mijn doel naar streef, dat u mij heeft gegeven. In de naam van Jezus, ik geloof dat u mij gaat helpen. En ik geloof dat u alles heeft gegeven aan mij om mij in staat te stellen, om alles in mijn verleden achter mij te laten. Ik geloof dat er mensen zijn hier vandaag voor wie dat geldt vandaag. Misschien kunnen we onze ogen sluiten, we gaan de dienst afsluiten.